Frères et sœurs, bonjour.
Broers en zusters, goedemorgen.
Et nous sommes contents d'apporter le message ce matin.
We zijn blij om jullie de preek te brengen.
Normalement, on devait être là, mais malheureusement, à cause du coronavirus, nous sommes encore à Madagascar.
Normaal gezien hadden we bij jullie moeten zijn, maar vanwege de coronavirus zijn we dus hier in Madagascar moeten blijven.
Nous croyons que c'est le plan de Dieu et nous acceptons.
We geloven dat dit Gods plan is en we aanvaarden dit.
Alors ce matin, j'ai choisi un texte dans Acte 9.
Voor deze morgen heb ik een tekst gekozen die we gaan lezen vanuit Handelingen. Hoofdstuk 9, van 1 tot 9.
Oui, Ranita peut lire tout de suite en néerlandais.
Ik ben het die jullie de tekst gaat voorlezen. Dus Handelingen 9, van vers 1 tot en met 9. Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heere nog steeds berieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe en vroeg hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen, opdat, als hij er enige zou vinden die van de weg waren, zowel mannen als vrouwen, dat hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam, en plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei, Saul, Saul, waarom vervolgt je mij? En hij zei, wie bent u, Heere? En de Heere zei, ik ben Jezus die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei, bevend en verbaasd, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem, sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En de mannen die met hem meereisden stonden sprakeloos, want ze hoorden wel de stem, maar zagen niemand. En Saulus stond op van de grond en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En ze leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En gedurende 3 dagen kon hij niet zien en at en dronk hij niet.
Je crois que nous savons tous ce texte.
Ik denk dat we allemaal deze tekst goed kennen.
Nous allons voir quand même un peu plus encore.
We gaan de tekst een beetje beter bekijken.
La conversion de Saul de Tarse, principal persécuteur des chrétiens.
De bekering van Saul, hij was een vervolger van de christenen.
Est entièrement l'œuvre du Saint-Esprit.
Zijn bekering is totaal het werk van de Heilige Geest.
Saul avant sa conversion.
Saulus, voor zijn bekering.
En persécutant les disciples de Jésus.
Vervolgde de discipelen van Jezus.
Demande au souverain sacrificateur des lettres pour les synagogues de Damas.
Hij vroeg een brief om naar Damascus te kunnen om ze daar op te zoeken.
Damas is situé à plus de 200 km de Jeruzalem.
Damascus is op ongeveer 200 km verwijderd van Jeruzalem.
Il y avait une communauté juive importante s'y était établie.
In Damascus was een belangrijke gemeente of groep van Joden was daar.
La mention de Damas montre que le christianisme est développé, se développait à grande vitesse malgré la persécution.
Dus we zien dat het feit dat in Damascus ook een groep van christenen was, dus Joodse christenen, dat toonde dus dat het christendom of dat het goede nieuws al goed verspreid was.
Saul était un pharisien strict.
Saul was van een strikte farizeese groep.
Pour lui, l'idée d'un messie crucifié était une contradiction en soi.
Voor hem was Jezus die gekruisigd is een contradictie.
Le messie domine, triomphe, gagne.
Voor hem de Messias was iemand die won. Die overwon, die triomfeerde.
En plus, la loi déclarait que quiconque était pendu au bois était sous la malédiction divine.
En de Joodse wet zei ook: diegenen die aan het hout hangt, waren vervloekt. Dus dat klopte voor hem niet.
Par conséquent,
Dus als gevolg.
l'insistance avec laquelle les premiers chrétiens affirmaient que Jésus est le Messie était non seulement stupide, mais un blasphème.
Dus als gevolg was dat het feit dat de christenen Jezus erkenden als Messie was gewoon een blasfeem.
Malgré tout son savoir en tant que juif,
Ondanks de kennis die hij had als Jood,
Saul était spirituellement aveuglé.
Saul was spiritueel dus blind.
Il ne comprenait pas ce que l'Écriture enseignait réellement sur le Messie.
Hij begreep totaal niet wat Gods woord eigenlijk uitlegde over de Messias.
En fait, il connaissait bien la loi, mais il ne connaissait pas Dieu.
Hij kende goed de wet, maar hij kende niet God.
Dans le livre des Actes, on décrit souvent le christianisme comme la voie.
In de handelingen zien we vaak dat de eerste christenen, of wat de christenen onderwezen, was gekend als de weg.
La voie du Seigneur ou la doctrine de Jésus-Christ.
De weg van Jezus of doctrine van Jezus Christus.
Par exemple, c'est dit dans chapitre 19, verset 9.
Bijvoorbeeld in Handelingen
Vers.
19, vers 9 en
Ou bien 22, verset 4.
of Handelingen 22, vers 4.
Jésus disait de lui-même qu'il était le chemin, la vérité et la vie.
Jezus zei van zichzelf dat hij de weg, de waarheid en het leven was.
Jésus-Christ, c'est la voie de Dieu.
Jezus Christus is de weg van God.
La route nouvelle pour avoir une relation vivante avec Dieu.
Een nieuwe weg om een levende relatie te hebben met God.
Saul se retrouve soudainement à terre.
Maar de Saulus viel dus op de grond, volgens de tekst.
Non pas sous le coup d'une crise de santé,
Maar niet door misschien gezondheidsproblemen.
mais par l'irruption du Christ dans sa vie.
Maar door het feit dat Jezus zich openbaarde in zijn leven.
Il voit une lumière aveuglante
Hij zag een verblindend licht.
descendre du ciel et il entend une voix prononcer son nom.
Het licht dat van de hemel kwam en hij hoorde zijn naam.
Lors de cet événement, Saul de Tarse a fait plusieurs découvertes merveilleuses.
En gedurende dat moment heeft Saulus eigenlijk nieuwe dingen ontdekt met God of van God.
Il a constaté à sa grande surprise que Jésus de Nazareth était effectivement vivant.
Dus daar ontdekt hij Jezus is wel degelijk levend.
Saul a aussi compris qu'il était un pécheur perdu.
Saul begreep ook dat hij een zondaar was.
Saul pensait servir Dieu alors qu'en réalité, il persécutait le Messie.
Saul, die eigenlijk dacht dat hij goed deed voor God, dus ontdekt nu dat hem eigenlijk God vervolgde.
Il devait se repentir, chose difficile pour un pharisien sûr de lui.
Dus hij wist dat hij vergeving moest vragen en dat was niet gemakkelijk als een farizeer.
Toutes ces valeurs ont changé.
Al zijn waarden veranderden dus, hij kreeg een nieuw inzicht.
Il allait devenir une nouvelle personne en s'abandonnant à Jésus-Christ.
Dus hij werd een nieuwe persoon in Jezus Christus.
Son regard spirituel venait de s'ouvrir, mais ses yeux physiques étaient fermés durant 3 jours.
Dus, tu peux répéter?
Son regard spirituel venait de
Zijn
s'ouvrir.
inzicht, zijn geestelijk inzicht werd geopend.
Mais ses yeux physiques étaient fermés durant 3 jours.
Ah, maar zijn ogen bleven gesloten gedurende 3 dagen.
C'est ça, connaître Dieu.
Het is dat wat wil zeggen de Heer Jezus of God kennen.
Connaître Dieu, c'est avoir dans le cœur une nouvelle vision.
God kennen is een nieuwe visie hebben van hemzelf.
Nouvelle vision de ce qui concerne Dieu.
Een nieuwe visie wat betreft God zelf.
Une vision qui correspond à ce que Dieu est réellement.
Een nieuwe visie van wie God werkelijk is.
Et puis, le Seigneur avait une mission particulière pour Paul.
En daarbij bijkomend, Jezus had ook een nieuwe taak voor Paulus.
Dieu commençait à former Saul.
God begon Saulus te vormen.
Il est devenu prédicateur de l'Évangile.
Saul werd een prédicateur, een preek of een preker van het goede nieuws.
L'apôtre des païens, il est devenu apôtre des païens.
Hij bekwam apostel van voor de heidenen, dus de niet-joden.
Quelle transformation que Paul a vécu.
Wat een verandering of een transformatie dat Paul meemaakte.
Chers amis,
beste vrienden,
à nous aussi, Dieu nous a donné la vie. Pour quelle raison?
God heeft ons ook een nieuw leven gegeven, maar voor welke reden?
C'est pour le connaître et pour connaître ce qu'il veut que nous fassions.
Twee dingen: voor hem beter te kennen en opdat we de werken doen die hij voor ons heeft gepland.
Ce sont les deux questions de Paul au moment de sa conversion.
En dat waren ook twee vragen die Paul had bij zijn bekering.
Qui es-tu, Seigneur?
Ten eerste heeft hij gevraagd: wie bent u, Heere?
Seigneur, que veux-tu que je fasse?
En ten tweede: Heere, wat wilt u dat ik doe?
C'est dans le verset 5.
We kunnen dat terugvinden in het vers 5.
Deux questions essentielles qui nous accompagnent tout au long de notre vie terrestre.
Het zijn twee essentiële vragen die ons hele leven lang zullen blijven volgen.
Et c'est ce que nous allons voir ensemble ce matin.
En dit gaan we verder bekijken deze morgen.
Donc j'ai préparé deux parties.
Dus de preek is eigenlijk verdeeld in twee gedeeltes.
D'abord, nous allons voir connaître la personne de Dieu.
Ten eerste gaan we bekijken wat het wil zeggen God beter kennen.
La deuxième partie, nous allons voir connaître la volonté de Dieu pour notre vie.
En de tweede, Gods wil kennen voor ons persoonlijk leven.
D'abord, connaître la personne de Dieu.
Ten eerste, God kennen als God beter kennen.
D'après la question, qui es-tu, Seigneur?
Volgens de vraag: wie bent u, Heere?
L'ignorance de la personne de Dieu conduit vers la mort.
Het niet kennen van God leidt tot het eeuwige dood.
La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, a dit Jésus.
Het eeuwige leven is dat ze u kennen, zei Jezus.
Jean, chapitre 17, verset 3.
Dit kunnen we zien in Johannes 17, vers 3.
Que signifie connaître Dieu?
Wat betekent God kennen?
C'est connaître son amour.
Het is zijn liefde kennen.
Et le salut en Jésus-Christ.
En het feit dat we gered zijn in Jezus Christus.
Croire personnellement que Jésus est mort et ressuscité pour nous sauver.
Geloven, persoonlijk geloven dat Jezus is opgestaan en verrezen, of doodgegaan, opgestaan en verrezen voor ons.
C'est une connaissance qui aboutit à la repentance.
Het is een kennis die ons duwt om vergeving te vragen.
Et à la décision de recevoir Jésus comme sauveur et seigneur.
En dat duwt ons tot de beslissing om hem als redder te ontvangen.
La connaissance ici signifie vivre une communion.
De kennis hier wil ook zeggen een levende relatie hebben met hem.
Une relation personnelle avec Jésus.
Een persoonlijke relatie hebben met Jezus.
Relation dans la vie quotidienne.
Een relatie die we hebben elke dag gedurende elk moment van ons leven.
C'est un changement de conviction.
Het is een verandering van overtuiging.
Les valeurs de notre vie changent.
En ook onze waarden veranderen. als we hem kennen.
Les comportements quotidiens changent.
Ook onze manier van doen, gedrag verandert ook, of zou moeten veranderen.
Le cœur bat pour la cause du Christ.
En ons hart begint te kloppen voor hem.
Par exemple, notre attitude par rapport à l'argent.
Bijvoorbeeld onze houding ten opzichte van het geld.
Notre attitude par rapport à la sexualité change.
Of onze houding naar seksualiteit.
L'utilisation de l'internet ou Facebook, etc. change.
Of het gebruik van internet, Facebook, dat zou gaan veranderen door zijn werk in ons leven.
Normalement, il y a une différence entre celui qui est né de nouveau et celui qui ne l'est pas.
Normaal gezien is er een verandering tussen iemand die hem kent en die hem niet kent.
Peut-être le chrétien est considéré comme bizarre.
Misschien als christen worden we als vreemd of raar bezien.
Mais ses convictions et ses valeurs ne sont plus les mêmes.
Maar als christen hebben gewoon veranderen onze waardes en dingen die belangrijk zijn in ons leven veranderen.
Donc, les anciens amis peuvent être étonnants.
Misschien onze oude vrienden kunnen verwonderd zijn.
Mais soyons heureux, car connaître Jésus de cette façon, c'est la vraie vie.
Maar wees blij of bemoedigd.
C'est la vraie vie, connaître Jésus.
Jezus kennen is het echte leven. Is het echte leven.
Et ce n'est pas seulement ça.
Het is niet alleen maar dat.
La connaissance de Dieu, de sa personne, comporte aussi des mystères insondables.
Het kennen van God heeft ook dingen die we eigenlijk niet kunnen begrijpen.
La connaissance de Dieu concerne toute notre vie humaine.
Het kennen van God is heel ons leven lang. Dat is eigenlijk een weg die we opgaan.
C'est un cheminement de toute notre vie.
Het is een weg die we opgaan, heel ons leven lang.
Nous sommes appelés à grandir.
God roept ons op om te groeien.
Dans la connaissance de Dieu.
In de kennis van Hem.
Colossiens, chapitre 1, verset 10.
Volgens Colossense brief, hoofdstuk 1, vers 10.
Plus on connaît Dieu.
Hoe meer we God kennen,
plus notre amour pour lui grandit.
Hoe meer onze liefde voor hem groeit.
Une question qui peut se poser donc.
Daar kan een vraag in ons opkomen.
Est-ce que je suis habité par le désir de grandir spirituellement?
Heb ik echt dat verlangen om hem beter te leren kennen?
Oui, voulons-nous réellement grandir spirituellement?
Willen we echt geestelijk blijven groeien naar hem toe?
Heureusement, Dieu a plusieurs façons pour nous aider à progresser dans la connaissance de sa personne.
Gelukkig, God heeft gebruikt verschillende manieren om ons te helpen om te groeien naar hem toe.
Entre autres, par sa parole et les circonstances de la vie.
Bijvoorbeeld via zijn woord en gewoon omstandigheden in ons leven.
Surtout par les épreuves, comme c'est le cas avec ce COVID-19.
Bijvoorbeeld zoals beproevingen of moeilijke dingen die we meemaken, bijvoorbeeld nu met die coronavirus.
Oui, nous savons tous que la vie n'est pas facile sur cette terre.
We weten allemaal dat het leven, het leven heeft zijn goede kant, maar ook er zijn moeilijke dingen ook die we meemaken.
Mais Dieu est avec nous chaque jour et son plan pour chacun de nous est de nous faire grandir.
Maar God is bij ons elke dag en zijn doel is steeds om ons te helpen groeien naar hem toe.
Et le connaître de mieux en mieux.
En hem steeds beter en beter te kennen.
Chacun de nous a ses difficultés.
Ieder van ons heeft zijn eigen moeites.
Nous connaissons tous des situations identiques.
We kennen of we weten dat sommige dingen dat we hetzelfde hebben, de bepaalde moeites die we allemaal meemaken.
Mais certaines circonstances sont différentes selon le contexte dans lequel nous vivons.
Maar sommige problemen zullen verschillend zijn omdat de context anders kan zijn.
Permettez-moi de partager avec vous une expérience vécue.
Ik wil graag een getuigenis doorgeven.
Il s'agit de la régularisation des papiers d'un terrain.
Het is wat betreft het in orde brengen van papieren voor een stuk grond.
C'est une histoire qui a duré plus de 20 ans.
Het is een verhaal dat uiteindelijk het heeft meer dan 20 jaar geduurd.
Je ne vais pas entrer dans les détails.
Ik wil geen details doorgeven.
Mais seulement vous exposer certains aspects.
Maar gewoon een aantal dingen vertellen.
On n'a pas obtenu de bonnes explications.
We hadden geen goede uitleg gekregen van hoe we de dingen moesten doen.
Et nous n'avons pas eu les conseils nécessaires.
Ja, dus we hebben geen fatsoenlijke uitleg gekregen van hoe, naar welke bureaus we allemaal moesten gaan.
Oui, pour l'établissement de certains documents.
Om juist bepaalde documenten te kunnen hebben.
Par exemple, on doit avoir le certificat de situation juridique.
Oh. We hadden een bepaald papier nodig, een wettelijk papier, juridisch.
Et pour avoir ça, ça demande deux mois.
En om dat te hebben, dat duurt. Ça dure.
Oui, pour
dat duurt 2 maanden om het te kunnen krijgen, of het duurde.
Or, le papier a seulement validation de 3 mois.
Ah, oké. Okay. Dus het duurde. Het duurde 2 maanden lang voordat hij het papier kreeg, maar de tijd dat het papier geldig was maar 3 maanden.
Donc, un mois seulement qu'on peut faire des choses et on n'arrive pas.
Dus uiteindelijk hadden ze maar 1 maand de tijd om een heel pak papier in orde te moeten brengen en dat lukte dus niet.
Deux ou trois fois, j'ai dû faire la queue à partir de 5 heures du matin.
2-3 keer heeft hij moeten aanschuiven vanaf 's morgens 5 uur.
Pour être reçu à 10 heures ou 11 heures.
Om uiteindelijk in het bureau te geraken om 10 of 11 uur in de morgen.
Et souvent, c'est toute une journée, ça passe au bureau.
Vaak was het een hele dag bij die bureaus gaan, dus uw hele dag is kwijt aan gewoon die bureaus in en uit te gaan.
Et y a des corruptions qu'on peut pas vraiment dire.
En ja, door naar die bureaus te gaan zag je ook al de corruptie die er gebeurt. Dus het geld dat onder de tafel wordt geschoven.
Mais ce qui est merveilleux avec Dieu,
maar wat mooi is met de Heer Jezus,
c'est que dans de telles circonstances,
in dergelijke situaties,
on apprend à mieux le connaître.
Leren we hem beter kennen.
Et à expérimenter sa fidélité et ses interventions inexplicables.
En via dergelijke dingen heeft hij dus Gods hand mogen zien.
Interventions inexplicables.
En gewoon ja, bepaalde dingen waar God echt tussen beiden kwam. En zonder dat we kunnen begrijpen hoe het mogelijk was, maar God is er.
On voit Dieu autrement.
We zien God op een heel andere manier werken.
Et plus concrètement.
En heel concreet.
Dieu voulant, on aura le papier du terrain. Mais oui, ça va venir. Mais c'est, on peut dire, Dieu voulant, c'est, il y a une espérance que ça va aboutir en.
Dus we hebben hoop in de komende toekomst dat dit helemaal 100% in orde gaat zijn.
Le chemin par lequel on passe.
De weg via de welke we gaan.
Quelle que soit la gravité de ce qu'on vit.
Onafhankelijk van hoe erg het is.
Est un passage nécessaire pour nous rendre plus fort.
Is een noodzakelijke weg. Om,
plus fort.
Om sterker met de Heer Jezus te worden.
Et quelle joie, frères et sœurs.
Wat een vreugde, broers en zussen.
Quand on voit la grâce de Dieu.
Wanneer we zijn genade mogen zien in ons leven of in omstandigheden.
Qui couvre les peines et les difficultés de la vie.
En zijn genade is like een soort zalf dat dat eigenlijk de moeite is geneest, zou je kunnen zeggen.
Et on peut dire que toute épreuve a un sens, frères et sœurs.
We zouden kunnen zeggen, we geloven, elke beproeving of elke moeite
toute épreuve a un sens.
Heeft een bedoeling.
Et toute épreuve nous prépare à une œuvre plus grande encore.
En elke moeite of elk probleem bereidt ons voor op iets nog groter wat God ons wilt geven.
Un vrai chrétien a envie de connaître toujours plus de Dieu.
Een echt christen of een echt discipel wil God steeds beter en beter kennen.
Oui, oh, nous allons voir le deuxième, la deuxième partie.
Nu gaan we aan het tweede gedeelte beginnen.
C'est la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse?
Dus dat gaat over de vraag wanneer Paulus vroeg: Heer, wat wilt u dat ik doe?
Le but de ma vie sur terre n'est pas seulement la connaissance de la personne de Dieu.
Het doel van mijn leven is niet alleen God beter kennen,
mais aussi la connaissance de sa volonté pour ma vie.
Maar ook het kennen van zijn wil in mijn leven.
Dieu a des projets pour tous ses enfants.
God heeft een plan voor ieder van ons, voor ieder van zijn kinderen.
Mais il a aussi sa volonté spécifique pour chacun de nous.
En hij heeft ook zijn specifiek doel met ieder van ons.
Il est important pour nous de la connaître.
Het is belangrijk voor ons om hem beter te kennen.
Quel est son plan à mon égard?
Wat is zijn plan voor mij?
En plus du salut, quelle est sa volonté pour moi?
Hij heeft me gered, maar wat wil hij dat ik doe? Wat is zijn wil?
La vie chrétienne n'est pas la réalisation de nos plans.
Ons leven als christen is niet het verwezenlijken van onze eigen plannen.
Niet de nos désirs.
Niet onze eigen wensen.
Mais du plan de Dieu avec son aide.
Maar zijn plan met zijn hulp.
Plaire à Dieu, c'est se conformer à sa volonté révélée. Et obéir. Connaître la volonté de Dieu et obéir.
Hem eren of hem blij maken.
Plaire à Dieu, c'est connaître la volonté de Dieu.
Hem blij maken is zijn plan of zijn wil kennen.
Il est important de méditer régulièrement sa parole.
Het is belangrijk om zijn woord regelmatig te lezen en erover na te denken.
Car Dieu ne veut pas nous laisser dans l'obscurité.
Want God wil ons niet in de mist laten. Hij wil met ons praten.
Le Saint-Esprit et l'effort humain collaborent ensemble.
Zijn geest en onze wil werken samen.
Pour connaître la volonté de Dieu.
Om zijn wil te kennen.
Notre intelligence doit être éclairée par la parole de Dieu.
Onze intelligentie, onze kennis heeft Gods geest nodig om opdat we het beter begrijpen, opdat we inzicht krijgen.
Faire la théologie, c'est bien.
Het bestuderen naar bijbelschool gaan of een faculteit is goed.
Mais souvent c'est pas pour tout le monde.
Maar het kan zijn dat het niet een roeping is voor ieder van ons.
C'est encouragé, mais
het is goed en het is om te we willen anderen bemoedigen, maar het is niet altijd mogelijk.
Ce qui est possible, c'est d'avoir une discipline quotidienne à la maison.
Maar wat voor ieder van ons mogelijk is om regelmatig en met discipline zijn woord te onderzoeken, te lezen en te mediteren.
Évidemment avoir le goût de la parole de Dieu.
De smaak hebben, echt de smaak willen hebben om zijn woord te willen lezen.
De suivre un livre biblique et lire et méditer.
Dus het lezen systematisch van een bijbelboek en daarover nadenken.
Et la volonté de Dieu aussi et éclairé par la prière.
Gods wil is ook wordt ook duidelijk via gebed.
Donc, c'est avoir aussi le temps de prier.
Dus de tijd om te bidden, om met hem te praten, is ook belangrijk.
Un missionnaire, Yann Newbery, a dit que prier, c'est le retour à l'essentiel.
Er is een zendeling, Jan Newbery, hij heeft ook boeken geschreven over gebed. Hij zegt,
Prier, c'est le retour à l'essentiel.
het gebed is een terugkeer tot het essentiële.
Enfin, la volonté de Dieu se manifeste dans notre service pour lui.
Ah, en tenslotte kunnen we ook zijn wil ontdekken via gewoon de dingen die we voor hem doen.
La volonté de Dieu s'exprime souvent par le service qu'on offre aux hommes.
Vaak is het via de dingen die we voor anderen doen, via dat ontdekken we eigenlijk zijn wil voor ons.
Ça commence chez soi, à la maison,
Dat begint eigenlijk bij onze eigen thuis.
par la manière dont on traite notre conjoint.
Met de manier waarop we omgaan met onze naasten, dus onze man of vrouw, kinderen.
Comment je vis ma relation avec mes enfants?
Hoe ik mijn relatie beleef met mijn kinderen.
Ma manière de gérer ma colère?
Of hoe ik omga met mijn eigen woede.
Mon état d'âme devant les difficultés de la vie?
Of hoe ik omga met het feit als er moeilijkheden op mij afkomen.
En ce temps de crise sanitaire?
Gedurende deze periode van coronavirus,
Quelle est ma contribution pour soulager la souffrance de l'autre?
wat doe ik om anderen te helpen opdat het een beetje beter gaat?
Oui, la volonté de Dieu aussi, c'est concerne notre ministère ou notre travail.
Gods wil praat ook over het werk dat we doen voor hem of gewoon het dagelijkse werk dat we doen.
À quoi Dieu m'a-t-il vraiment appelé?
Voor wat heeft God mij geroepen?
Qu'est-ce qui a changé?
Wat wil Hij dat ik verander?
Comment faire pour produire plus de fruits?
Wat kan ik doen opdat ik meer vruchten draag? Of meer vrucht draag?
Encore un court témoignage.
En nog een kleine getuigenis.
Avec Anita, en regardant en arrière notre vie.
Als we als koppel naar die jaren terugkijken,
Nous avons vu combien notre place à l'école biblique ce fois a été une bonne volonté de Dieu pour nous.
herkennen we dat het Gods wil was voor de tijd die we gegeven hebben of de energie die we gestoken hebben in de Bijbelschool.
Nous ne sommes pas parfaits,
We zijn niet perfect,
mais on a cheminé avec Dieu durant ces années.
maar we zijn op weg gegaan met hem in onze diensten en daar voor de studenten.
Nous avons vécu et vivons de sa grâce.
We hebben geleerd vanuit zijn genade om dat werk te kunnen doen.
Pour terminer, frères et sœurs,
om deze preek te beëindigen, broeders en zusters.
Dieu nous a donné la vie pour le connaître.
God heeft ons het leven gegeven om hem te kennen.
Et pour connaître ce qu'il veut que nous fassions continuellement.
en om te begrijpen en te kennen wat hij wil dat we doen.
Il nous fera comprendre sa volonté.
En hij zal nog ons beter helpen begrijpen wat zijn wil is voor ons of wat hij wil voor ons.
Que nous puissions persévérer dans la confiance envers lui.
Dat we mogen volharden en volhouden in het feit om hem beter te leren kennen en te begrijpen wat hij wil dat we doen.
Malgré des circonstances parfois difficiles.
Ondanks de omstandigheden die moeilijk zijn en die op ons afkomen, dat we mogen volharden.
Et n'oublions pas que
En vergeet niet
nous sommes appelés à nous enraciner dans la relation avec lui.
God heeft ons geroepen om om diepere, op een betere en betere en diepere relatie te hebben met hem.
Par sa parole et la prière.
Via zijn woord, via gebed.
Et pour que nous puissions porter des fruits pour l'éternité.
Opdat we vrucht kunnen dragen tot in eeuwigheid.
C'est ça que Paul a vécu depuis sa conversion.
Het is dat wat Paul heeft meegemaakt vanaf zijn bekering.
À chacun, je dis, ayez toujours bon courage.
En voor ieder wil ik zeggen, goede moed.
Et nous vous remercions beaucoup pour vos prières.
En we willen u danken ook voor jullie gebeden ook.
Oui, votre soutien.
Jullie hulp, financiële hulp.
Et que Dieu vous bénisse vraiment en retour.
Mogen de Heer jullie rijkelijk terugzegenen.
Amen.
Amen.